het tweede uur van de Donderdag Date.
Lekker nummer, hè? AC Soul Symphony was dat.
De Donderdag-Date!
I wanna see you dance. Zometeen hier Owen Paul en You're My Favorite Waste of Time. Maar eerst even welcome back.
De Donderdag-Date! Frank Ruiters!
Welcome back. Your dreams were your ticket out. Welcome back to that same old place that you laughed about. Well, the names have all changed since you hung around, but those dreams have remained and they've turned around. Who'd have thought they'd lead ya?
Who'd have thought they'd lead ya?
Back here where we need ya.
Back here where we need ya.
Yeah, we tease him a lot, 'cause we got him on the spot. Welcome back.
Welcome back, welcome back, welcome back. Welcome back, welcome back, welcome back.
Here I am, I'm playing daydreaming fool again. My favorite game, and you are the one who's got my head in the clouds above. You're the one that I love, 'cause you're mine. Baby, you're my favorite waste of time. Mine. Baby, you're my favorite waste of time. I don't care if being with you is meaningless and ridiculous. If it's wrong,
een beetje andere versie daarvoor, dus Welcome Back. En dat was de tune van een tv-serie. Volgens mij heette die Welcome Back Cutter. Ik denk uit de jaren 70.
Donderdag date met gezondheidsnieuws. Donderdag date met gezondheidsnieuws. Donderdag date met gezondheidsnieuws.
Gezondheidsnieuws.
Twee onderzoeken tonen aan dat het dagelijks innemen van krilolie de huid van gezonde volwassenen kan verbeteren. In beide studies kregen deelnemers gedurende 12 weken krilolie of een placebo. In de eerste studie kregen 26 deelnemers 1000 milligram krilolie per dag, terwijl 25 deelnemers een placebo kregen. In de tweede studie namen 29 deelnemers 2000 milligram krilolie per dag en kregen 21 van hen en andere dus mensen een placebo. Tijdens de onderzoeken werden de omega-3-waarden in het bloed waterverlies door de huid, hydratatie van de huid en elasticiteit gemeten na 6 en 12 weken. De resultaten lieten zien dat krilolie kan helpen om de huid beter vocht te laten vasthouden en de hydratatie en elasticiteit te verbeteren. De onderzoekers benadrukken dat omega-3 vetzuren, zoals die dus in krilolie, een belangrijke rol spelen in de huidbarrière en celmembranen. Een onderzoek gepubliceerd in JAMA Network Open toont aan dat vrouwen die een mediterraan dieet volgen een lager sterfterisico hebben. De studie omvatte gegevens van 25.315 vrouwen uit de Women's Health Study die tussen 1993 en 1996 van start ging. Aan de hand van vragenlijsten werd vastgesteld in hoeverre de deelnemers het mediterraan dieet volgden. Ze werden ingedeeld in groepen met een lage, gemiddelde of hoge naleving van dat dieet of voedingspatroon. Vrouwen met een hoge naleving hadden een 23% lager sterfterisico over een periode van 25 jaar, zelfs na correctie voor leefstijlfactoren. Bij deze groep was ook sprake van een gezondere levensstijl, zoals een lager BMI en ook een hogere consumptie van fruit, noten, volle granen, peulvruchten en vis. De onderzoekers benadrukken dat minder rood en bewerkt vlees een belangrijk onderdeel is van het mediterraan dieet. Ja, zometeen hier bij de Donderdag Date, kruidengeneeskundige Andrea Bleker te gast. En dan iets verderop in dit programma in uur 2, Lianne Maan, orthomoleculair voedingsdeskundige. Zij gaat in op glutamine. Een aminozuur dat vaak wordt gepropageerd voor onder meer spieropbouw. Maar is dat echt zo en werkt het? Nou, we horen het straks. Eerst dan Playing All The Hits, even waarmaken ook. Dit is Sherry met Murphy's Law.
Dagdate is Gezondheidsnieuws Radio.
Andrea Bleker van kruidengeheimen.nl is nu bij ons in het programma. Hallo Andrea.
Hallo.
Hallo. Vandaag ga jij onder de loep nemen de citroenmelisse. In mijn geheugen staat gegrift, dat is heel erg rustgevend. Voor als je een goede slaap wil.
Ja.
Wat kun je erover vertellen?
En lekker ook.
Ja, zeker. Beetje pepermuntachtig smaakt hij, hè?
Ja, een beetje citroenachtig.
Hmm.
Ja, citroenmelisse.
Ja, wat kan je erover vertellen? Wat is er nog meer bekend en onderzocht van de werking?
Nou, het is vooral een hele goede bijenplant. Bijen die komen er heel graag op af. Die halen daar hun nectar vandaan. En vroeger maakten ze bijenkorven ook schoon met citroenmelissen. Dus dan pakten ze gewoon een bos citroenmelissen en daar veegden ze hun bijenkorven mee schoon. Omdat het zo'n desinfecterende werking heeft. En dat heeft hij eigenlijk ook op de mens. Want citroenmelisse staat vooral bekend als een goed middel bij een koortslip. Dan is je weerstand, dat wil eigenlijk zeggen dat je weerstand wat minder is. En als je dan een blaadje kneust en over je lip wrijft, of je maakt er een lippenbalsem van, dan gaat die altijd heel snel weer weg.
Dan moet je natuurlijk wel een blaadje kunnen vinden, hè? Want ik denk dat je het niet zomaar in je tuin hebt staan.
Nou, sommigen zien het als onkruid. Want als je hem eenmaal in je tuin hebt, dan heeft hij het meestal wel naar zijn zin en kan hij zich ook wel verspreiden. En ja, ik vind het zelf een hele lekkere plant. Dus voor mij is het echt een must dat ik die in de tuin wil hebben, hoor.
Ik heb hem trouwens ook, hoor, maar dan heel klein. Hij gaat niet echt veel verder, maar ik heb hem inderdaad ergens in de voortuin. Ja.
Ja. Nee, ik heb wel flinke bossen in mijn tuin. En zodra het eerste blaadje boven komt, dan maak ik daar dankbaar gebruik van. Want die thee die is zo ontzettend lekker.
Ja, zeker.
En die kun je ook mengen met andere, maar het is een beetje citroenachtig. En op het moment dat je hem droogt, dan verdwijnt die hele lekkere smaak. Dus zelf gebruik ik hem alleen maar in de zomer en in het voorjaar. Maar in de winter gebruik ik hem zelf nooit, want dan vind ik hem niet lekker meer.
En dat geeft een beetje rust, hè? Dus hij is goed voor een avond.
Ja, je kunt er beter van slapen. Het is ook heel goed voor kinderen. Het maakt je rustiger.
Weet jij ook of deze effecten ook wel eens onderzocht zijn? Dat de groep zeg maar een pilletje krijgt misschien met citroenmelisse of een placebo en dat vergeleken is. Wat doet het nou precies? Of is dat eigenlijk niet gedaan?
Nou, ik ga ervan uit dat het wel gedaan is, maar ik heb dat zelf niet onderzocht. Ik heb ik heb dit kruid tijdens mijn opleiding behandeld gekregen. En ja, ik vind hem gewoon heel erg lekker. En om me heen hoor ik allerlei positieve dingen. Dus ik ga ervan uit dat dat gewoon goed is.
Ja, en je ziet wel eens dat hier een pilletje wordt gegeven. Hè? En dan vaak in combinatie met een aantal andere kruiden voor het rustgevende effect.
Wordt ook wel gedaan inderdaad. Er zijn ook trouwens capsules van.
Ja, precies. Dan zie je eigenlijk, herken je niets meer van die citroenmelissen terug daarin. Maar zit misschien valeriaanwortel in en nog zoiets.
Ja. Maar het is echt heel, heel rustig. Hij is ook heel goed voor je hart. Hij wordt gebruikt ook voor een door nerveusiteit eigenlijk. Een nerveus hart of zo, of hoge bloeddruk, wordt hij ook wel voor gebruikt.
En als je dat dan die effecten wil bereiken, kan je dan het beste in een thee zitten of in tincturen gebruiken?
Ik vind zelf gewoon de thee heel erg lekker. Dus zelf maak ik het liefst gebruik dan van de thee. Maar als zou ik hem in de winter nodig hebben, dan zou ik wel de tinctuur pakken. En meestal helpt het wel om hem 3 keer per dag dan in te nemen. Voor een effectiever effect. Of een beetje rare zin is dat, hè?
Nee hoor. Dus als je merkt, ik ben een beetje nerveus, er speelt van alles. Dan kan je op die dag besluiten, ik neem 's ochtends en 's middags en 's avonds de thee van de citroenmelisse. En als winter is, gewoon de tinctuur.
Ja. En als je dat dan 3 weken achter elkaar doet, dan krijgt dat kruid gewoon de gelegenheid om jou echt rustig te maken. Het is een van de beste kruiden die je kunt gebruiken bij verdriet en bij rouw. Dus eigenlijk als je iemand kent die iemand verloren is en heel erg verdrietig is, dan zou je eigenlijk zo'n plantje moeten brengen.
Mooi. En dan inderdaad pas na 3 weken heb je dat effect dat het iets met je doet, of is het al heel snel te verwachten?
Ik ga ervan uit dat het eerder te verwachten is. Maar dat is wel het lastige, hè? Bij de ene persoon slaat iets meteen aan. En bij de andere persoon duurt het even. En waar dat aan ligt, dat weet ik eigenlijk ook niet.
Nee,
dat is vertrouwen hebben op de plant.
Ja, en niet na één keer al opgeven, maar gewoon een aantal keren nemen, een aantal dagen. Dus ja. Ja. Mooi. Ja. Dit was wat je wilde vertellen, denk ik, Andrea, over de citroenmelisse.
Ja, volgens mij wel.
Oké. Nou, dankjewel voor deze waardevolle informatie.
Graag gedaan.
Tot de volgende keer.
Ja, dankjewel.
Just smile for me and let the day begin. You are the sunshine that lights my heart within. And I'm sure that you're an angel in disguise. Come take my hand and together we will ride. On the wings of love, up and above the clouds, the only way to fly is on the wings of love. On the wings of love, only the two of us together flying high. Flying high upon the wings of love. You look at me and I begin to melt, just like the snow when a ray of sun is felt. And I'm crazy about you, baby, can't you see? I'd be so delighted if you would come with me. On the wings of love, up and above the clouds, the only way to fly is on the wings. Flying high upon the wings of love. Yes, you belong to me, and I'm yours exclusively. And right now we live and breathe each other. Inseparable it seems, we're flowing like a stream running free, traveling on the wings of love.
Jeffrey Osborne, On the Wings of Love. Vind ik zo mooi dit. En ook deze dame zingt schitterend. Dit is Randy Crawford. En die heeft genoeg aan maar één keer hello.
If you're not afraid of what love brings, then endings are beginnings of beautiful things. It's a chance you take, a chance you'll win. If someone's gonna find you, first you've gotta let them in. 'Cause love begins with one hello. The hardest part is over, now it's easy letting go. try and keep it simple. I try and keep it real. And if being real means you'll someday say goodbye, remember my friend, goodbye's not the end. It's a circle, you know, and it starts with one hello.
Nieuws.
Stress helpt ons met omgaan met acute gevaren, maar langdurige stress kan schadelijk zijn voor onze gezondheid. Chronische stress met name verhoogt het risico op hart- en vaatziekten, depressie, spijsverteringsproblemen, hoofdpijn, vermoeidheid, geeft ook gewichtstoename en geheugenproblemen. Onderzoekers zoeken daarom naar natuurlijke manieren om stress te verlichten zonder slaperigheid te veroorzaken. We hoorden net al over citroenmelissen, maar nu gaat het over L-theanine. Dat is een aminozuur en dat zit in groene thee. L-theanine werkt door de stresshormonen te verminderen en de aanmaak van rustgevende stoffen zoals GABA en dopamine te bevorderen. L-theanine stimuleert ook de alfa-golven in de hersenen en dat zorgt voor een ontspannen, maar wel mentaal alerte staat. In studies waarin deelnemers L-theanine namen, bleek bij hen de hartslag te verlagen en ze hadden ook een lagere cortisolwaarde. Ze rapporteerden minder spanning en angst. In een recente studie namen deelnemers gedurende 28 dagen dagelijks 400 milligram L-theanine. Ze ervoeren daardoor 18% minder stress, een verbeterde slaapkwaliteit en meer concentratie. Dus L-theanine blijkt in ieder geval een veilige en effectieve manier om stress te verminderen en tegelijkertijd helder te blijven. Er zit er in groene thee dus L-theanine, maar zo'n ongeveer 8 milligram per kopje. En ze hebben het over dan, ja, de effecten zijn meestal pas echt aanwezig vanaf 200 milligram. En dan moet je die 1 of 2 keer per dag nemen, zeggen de onderzoekers. Nou, weer even het tempo een beetje opvoeren na dus Randy Crawford met die mooie stem. Is dit een Nederlandse band? Ja, die ken je natuurlijk wel, hè? Vast en zeker straks Lianne Maan. Over een andere aminozuur, glutamine, wordt wel gebruikt door mensen die krachttraining doen, omdat het spiergroei zou bevorderen. We horen er straks het fijne van. Maar eerst dus de trommels van Mai Tai. What, when, where, who? We'll be right back.
This is your captain. We are going to be experiencing some slight turbulence. Please fasten your... Oh, hold on. Just got a video of my cat.
Imagine the pilot of an airplane was as confident as you are texting and driving. Seems kind of crazy when you put it like that.
Visit StopTextStopWrecks.org. A message brought to you by the National Highway Traffic Safety Administration, Project Yellow Light, and the Ad Council.
De Donderdagdate!
Lianne Maan is nu weer bij ons. Zij is ortomoleculair voedingskundige. Hallo Lianne.
Hallo.
Hi. Vandaag even over glutamine, het meest voorkomende vrije aminozuur in ons lichaam. Het is een bouwsteen voor de aanmaak van eiwitten. Heel essentieel. Mm-hmm. Ook voor de aanmaak van glutamaat. En dan heb je in je lichaam een bepaalde balans tussen de ene en de andere stof. Hoe moet je erop letten?
Ja, glutamaat is eigenlijk een stof die je niet te veel in je lichaam wilt hebben. Dat is een nogal een activerende stof. Dus het activeert het zenuwstelsel. Activerende neurotransmitter is het. Glutamine is wel weer een stof die je graag over het algemeen voldoende binnen wilt hebben. En zeker als er sprake is van ziektebeelden, ontstekingsreacties. In de hyperpermeabele darm, voor darmcellen is glutamine heel belangrijk. Dus als er mensen zijn met darmklachten of meer ontstekingsgerelateerde ziektebeelden, dan kan het zijn dat glutamine, wat je in principe zelf kunt maken, dus uit glutamaat en ook ammoniak, dus je kunt ammoniak wat in je lichaam voorkomt, koppelen aan glutamaat en daar ontstaat glutamine uit. En dat is natuurlijk heel gunstig, want dan krijg je wat minder van dat glutamaatstofje. Dus wat eigenlijk een beetje te prikkelend soms kan werken, te activerend. Als je te veel hebt aan glutamaat, kan je wat hartkloppingen bijvoorbeeld krijgen, duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijnklachten. En dat wil je liever niet te hoog. En wat je, glutamine kan je vanuit voedingssupplementen, zou je dat kunnen gebruiken als er bijvoorbeeld sprake is van ontstekingsreacties of darmklachten. Omdat het immuunsysteem en de darmcellen gebruiken heel veel glutamine als brandstof. Dus die hebben echt glutamine nodig om zich te kunnen vermenigvuldigen en zich goed te kunnen ontwikkelen. En jij hebt er ook heel veel van nodig. Zoals je zegt, het is het meest voorkomende aminozuur in ons lichaam. En als je dus bepaalde ziektebeelden hebt, dan kan het de aanmaak daarvan tekort gaan schieten. Dus dan kan het goed zijn om het ook aan te vullen vanuit voeding, eiwitrijke voeding of eventueel vanuit voedingssupplementen. Maar wat je bij voedingssupplementen vaak wel ziet, is dat de dosering heel hoog is. Dat is ook gebaseerd op wetenschappelijke studies. Die zeggen 5 tot 10, soms tot wel 30 gram glutamine per dag. Dus dat gaat echt in schepjes per dag. Maar dan kan het dus zijn dat glutamaat te veel gaat staken. Omdat glutamine ook weer omgezet kan worden naar glutamaat. En die omzetting gaat eigenlijk veel makkelijker dan de omzetting weer terug naar glutamine. En dat is eigenlijk waar wat ik wel belangrijk vind om mee rekening te houden. Dus dat glutamine zeker een belangrijke stof is voor mensen die dat extra ook nodig hebben. Dus die darmklachten hebben, die ontstekingsgerelateerde ziektebeelden hebben. Maar sommige mensen kunnen daarop reageren door stapeling van ammoniak, ook wat daarbij vrijkomt, en dus glutamaat, ja. Daar klachten kunnen krijgen.
Dus als je eigenlijk glutamine inneemt in een veel hogere dosering, met die schepjes, dan heb je kans dat het lichaam helemaal niet zo intelligent is, maar dat het direct dat op gaat zetten in glutamaat en niet kijkt van wat is nodig. Ja.
Ja, dat is eigenlijk een hele simpele omzetting van glutamine naar glutamaat. Daar heb je eigenlijk geen andere factoren voor nodig of stoffen voor nodig. Maar om het weer terug op te zetten of om het anders verder door te zetten naar een andere neurotransmitter GABA, wat meer een rustgevende aminozuur is, daar heb je wel weer andere stoffen voor nodig. Magnesium bijvoorbeeld, vitamine B6, mangaan. Dat zijn cofactoren die je ook voldoende nodig hebt om glutamaat weer om te zetten weer naar glutamine. Ik ben soms bang dat als mensen veel glutamaat gaan gebruiken en daar klachten door krijgen, dus misschien misselijk worden, hoofdpijn krijgen, dat kan zijn dus door een stapeling van glutamaat en ammoniak, wat schadelijk ook is voor het zenuwstelsel, ammoniak, en voor de mitochondriën, dus de energieproductie. Doordat er dus te veel aan glutamaat ontstaat, en zeker als je een tekort ook hebt aan de cofactoren, magnesium, B6, taurine speelt daar ook een rol in en mangaan. Dat je daarmee te ver doorschiet richting de glutamaten stofwisseling.
Ja, de prikkelingen. Want het GABA noemde jij, is natuurlijk ook een hele interessante om een goede slaap en nachtrust te stimuleren, toch?
Ja, GABA is eigenlijk tegenovergesteld van glutamaat. Dus waar glutamaat meer de activator is, die zorgt ervoor ook wel dat je wakker bent, dat je zenuwstelsel geprikkeld is. Het is echt de sympathicus die geactiveerd is. Is GABA juist weer de parasympathicus die activeert. Dus dat is het rustgevende deel van het zenuwstelsel. Die zorgt ook dat je bloeddruk verlaagt, dat je goed tot rust kan komen, dat je goed kan slapen. Dus de balans tussen GABA, glutamaat en in dit geval glutamine is wel iets om in de gaten te houden.
Ja. Is glutamine trouwens nog interessant om in te nemen als je sporter bent? Dus als je aan krachttraining doet of duursport?
Ja, glutamine wordt voornamelijk door spiercellen aangemaakt, omdat daar ook heel veel energie natuurlijk, een grote energievraag is. Als je heel veel sport, actief sport, heb je over het algemeen is het lichaam gewoon ook wel belast met wat meer ontstekingsreacties, vrije radicalen die ook het weefsels kunnen beschadigen in beperkte mate. En er is dan ook een hogere behoefte inderdaad aan glutamine.
Moet je nog ergens mee oppassen? Ik kan me heel vaak herinneren dat er een verband is tussen het innemen van extra glutamine en het verder eventueel ontwikkelen van kanker als je al die ontwikkeling hebt. Klopt dat?
Ja, ik denk dat een teveel sowieso nooit goed is, zeg maar. En dat gaat voornamelijk bij mensen die al een voorstadium hebben van een bepaalde type kanker. Omdat dat kan, inderdaad ook kan groeien op glutamine. Dus glutamine is echt een energiestof, ook een energiebron voor verschillende types cellen. Dus in dat geval zou ik inderdaad ook wel zeker opletten met hoge doseringen glutamine. Dus ja, voor gezonde mensen is dat geen reden om daar heel terughoudend mee te zijn.
Nee.
Dus niet dat het kanker kan veroorzaken.
Nee. En mag je er nog van uitgaan dat als je een eiwitpoeder neemt, zoals bijvoorbeeld erwteneiwit, een rijsteiwit of hennepproteïne, dat dan glutamine daar wel voldoende in zit in de juiste balans met andere aminozuren?
Ja, daar zit zeker wel, ik weet niet precies hoeveel milligram of gram glutamine erin zit. Dat scheelt natuurlijk ook wat voor type eiwit het is. Maar glutamine komt over het algemeen wel voor in eiwitrijke producten. Dus ook pulvruchten, maïs, sommige groenten, vis, vlees en eieren. Dus al het eiwit dat daaruit komt, zeg maar, bevat ook een hoeveelheid glutamine. Alleen je weet nooit, als het getest wordt hoeveel er precies in zit, weet je ook nooit hoeveel je daarmee binnenkrijgt. Dus dat is dan weer lastig aan te geven natuurlijk. Ja. Maar je krijgt zeker daarvan ook nog wel glutamine binnen.
Ja, dus het is maar een hele kleine groep die dat eventueel extra zou kunnen nodig hebben.
Over het algemeen zijn het echt mensen die met darmziektes, bijvoorbeeld ziekte van Crohn, colitis ulcerosa, waarbij echt de darm beschadigd is, schade heeft. Of mensen met langdurige ontstekingsreacties in het lichaam, waarbij er een tekort kan ontstaan van glutamine.
Die kunnen baat hebben bij glutamine.
Ja.
Oké, Lianne, hartelijk bedankt voor deze informatie.
Oké, graag gedaan.
Pull a cry. Gonna be alone now.
Commodores, maar zonder Lionel Richie en Nightshift. Wel een lekker nummer, toch?
Gezondheidsnieuws.
Uit een groot Amerikaans onderzoek blijkt dat ruim 40% van de vrouwen seksuele zorgen heeft, zoals een laag libido en verminderd plezier. Nieuw onderzoek wijst op natuurlijke oplossingen, namelijk extracten van fenegriekzaad en safraan kunnen helpen. Fenegriekzaad verhoogt het libido, de opwinding en zo. Dat blijkt uit een studie met vrouwen van 20 tot 49 jaar. Dagelijkse inname van 600 milligram fenegriekzaad verbeterde de seksuele functies en verhoogde testosteron- en estradiolspiegels. En dan safraan. Bekend om zijn traditionele gebruik als aphrodisiacum, toonde in een klinische studie een 62% verbetering in seksuele functies, zoals opwinding, smering en tevredenheid. Hormoonveranderingen, zoals tijdens de menopauze, zwangerschap of door anticonceptie, kunnen die seksuele problemen veroorzaken. En deze plantaardige stoffen bieden in ieder geval een veilige en wat effectieve ondersteuning. Het gaat dus nogmaals om fenegriekzaad, 600 milligram, en safraan. Ja, daar heb ik hier geen dosering van staan. Deze stoffen helpen niet alleen vrouwen met hormonale veranderingen, maar ook jongere vrouwen met libido- en opwindingsproblemen. Nou, heb ik nog wel meer gezondheidsnieuws, maar ja, niet heel veel tijd. En een deel staat hier in het Engels. Dat moet ik nog even vertalen. Dus ik laat het even voor dit dan nu. En dat andere, dat komt gewoon nog goed. Je hoort hier al de mensen van Wham, George en Andrew. En de ultralange versie van Freedom. was hem, de donderdagdate voor nu. Ik wens je het allerbeste en heel veel groetjes. En ik zie je gewoon zelfde plek, zelfde tijd, volgende keer weer voor veel meer gezelligheid en zo samen. Groetjes dus en tot de volgende.
This has been another transmission of De Donderdag Date, where we bring you health news, interviews with therapists and scientists, along with feel-good music to put you in the best mood. Please check out our website, dedonderdagdate.nl, to listen to the full 2 hours again, or to the interviews. Wishing you good health, we hope to meet you again at the next date, right here at the same time.
Wil je deze uitzending nog een keer horen?
Woo! Yeah!
Kijk dan op dedonderdagdate.nl.
De Donderdag Date!